Bart-Jan van Gaart presenteert voor de Thomas Huis om op verhaal te komen, de gespreksserie Thomas Talk. Wat maakt een mens tot mens? Is de korte vraag waarmee Bart-Jan zijn gesprekspartner verleidt tot openhartigheid. Hiermee presenteert de Thomas een gespreksserie die tot nieuwe inzichten kan leiden rond mens zijn. Van Gaart kiest zijn gesprekspartners uit vele hoeken. U kunt het gesprek ook bekijken via de website www.dethomas.nl/thomastalk.
Welkom bij Thomas Talk, het gesprek over de vraag wat maakt een mens tot mens. Vandaag spreek ik met Colette van der Ven, journalist en publicist en ook auteur van het boek Het Kwaad en Ik. Dat gaat over het kwaad in de mens en in de maatschappij en hoe we dat zoveel mogelijk kunnen beteugelen. Colette, is het kwaad een entiteit op zichzelf, zoals sommige verhalen, films, levensbeschouwingen ons voorhouden? Of is het kwaad als zodanig gebonden aan mensen?
In mijn optiek is kwaad heel erg gebonden aan mensen. Er zijn natuurlijk ook theorieën of visies waarin kwaad een eigen entiteit is. Of het nou Satan is. Maar in mijn ogen is het heel erg gebonden aan mensen. Want het is intentioneel geweld. Dus het is willens en wetens dat de ene mens de andere mens pijnigt, kwetst, geweld aandoet. Fysiek, verbaal, mentaal. Het is echt de bedoeling. En dus voor mij is het gebonden aan mensen, ja.
Ben jij dan van mening dat er buiten het relationele kwaad, zoals je dat noemt, geen kwaad is?
Jawel, dat is natuurlijk wat nu ook heel erg in de belangstelling staat. Wat de mens doet met de aarde, wat de mens doet met de aarde. Hoe wij omgaan met alles wat ons geschonken is. Dat is natuurlijk ook een vorm van kwaad. Het is alleen een ander soort kwaad. En mij intrigeert vooral dit specifieke kwaad van mensen onderling.
In het hoofdstuk over Eyad El Sarai, psychiater in Gaza, komt aan de orde dat het feit dat de kinderen hun vader gemarteld hebben zien worden diepe sporen nalaat. Diepe sporen in die zin dat ze ervaren dat degene die hen veiligheid moet verschaffen zelf ook niet veilig is. Op veel plaatsen in je boek komt aan de orde dat negatieve ervaringen uit het verleden, met name die ervaringen die onveiligheid veroorzaken, op hun beurt de oorzaak zijn van misdoen door de volgende generatie. Hoe werkt dat?
Ja, je kunt alleen leren lezen en schrijven als je cognitief geschoold wordt. En zo kun je alleen leren wat empathie is en wat liefhebben is als je emotioneel geschoold bent. En je kunt alleen leren wat veiligheid is als je veiligheid hebt ervaren. En dus je kunt eigenlijk alleen leren, leven wat je zelf voorgeleefd is. En op het moment dat je haat is voorgeleefd of onverschilligheid of geweld, dan is dat je referentiekader. En mijn hele vraag naar het kwaad is begonnen toen ik als orthopedagoog werkte in het Lloyd Hotel, een gevangenis, een jeugdgevangenis. En dat ik dacht, ik kon op een gegeven moment, ik deed persoonlijkheidsonderzoeken. Dus ik sprak zo'n 10 uur met een jongen om een rapport te maken voor de rechter van hoe groot is de kans op recidive. En dan op een bepaald moment kon ik een blauwdruk maken van het type jongen wat in die gevangenis kwam. Dat waren allemaal ellendige jeugd, gebroken gezinnen, mishandeling, alcoholisme, geweld, laag opgeleid, werkeloosheid. En ik dacht op een gegeven moment, het is niet voor niks dat ik aan deze kant van de tafel zit en zij aan die kant van de tafel. Want als je zo weinig mee hebt gekregen in je leven, dan is het niet gek dat je dingen gaat doen. Bijvoorbeeld, er was een jongen die was vanaf zijn 4e meegenomen op inbrekerspad, omdat hij zo fijn klein was en door die wc-raampjes kon. En dan zijn vader tot dienst kon zijn. Ja, dat is natuurlijk een totaal ander referentiekader dan wanneer je leert dat je je speelgoed moet delen met anderen. Dus, en daar ben je zo van afhankelijk als mens, in mijn beleving, dat, en dat geldt op individueel niveau, maar dat geldt ook op collectief niveau. Als je opgegroeid bent in een cultuur van wanhoop, dan doet dat iets met je. En dan daar kun je niet, je kunt niet de bijl aan de wortel zetten van je eigen, van de omgeving waar je in bent opgegroeid. En getraumatiseerde generaties, die geven dat door aan een nieuwe generatie. En dat is een enorm probleem. En dat is wat je ook ziet in Palestina. Dat, de hoeveelste generatie is nu aan de beurt. Het is één groot getraumatiseerd gebied. En die psychiater die ik interviewde, die was daar begonnen als enige psychiater in een gebied van 1 miljoen mensen. En dat is huiveringwekkend als je bedenkt dat er in de Van Breestraat, geloof ik, in Amsterdam, 50 psychiaters wonen. Dat in zo'n cultuur, die zo doordrenkt van wanhoop, zo weinig mentale steun is. Dan weet je, eigenlijk kun je op je vingers uittellen, de volgende generatie is ook weer slachtoffer en wordt dus ook weer dader. Dat is iets wat natuurlijk vaak zo gaat.
Uit je antwoord blijkt dat er niet per se een connectie is tussen kwaad en schuld.
Nee. Nee, ik denk dat dat zegt, ik geloof dat psychiater Van Danzig dat gezegd heeft in een interview wat ik ooit met hem had. Het gaat erom dat je mensen niet veroordeelt, maar dat je het analyseert. En dan kun je vaak begrijpen wat er gebeurt. Dat is iets heel anders. Kwaad is niet per definitie wel vaak, maar je kunt niet zeggen, het is altijd jouw schuld. Het is vaak een resultaat van een gebrek aan mogelijkheden, van een gebrek aan kansen. En kansen krijg je. Kansen die worden je gegeven.
Dus beter zouden we daders naar de psychiater sturen in plaats van naar justitie?
Absoluut. Maar dat is ook, ik ben nu bezig met een verhaal over TBS'ers. En dat TBS-systeem is een fantastisch systeem. Want wat gebeurt er? Daders worden behandeld. En dat is wat je moet doen. En je ziet dus ook dat de recidive bij TBS'ers veel lager is dan bij gevangenen. Want gevangenen krijgen straf, maar worden niet behandeld. Dus dat recidiveverschil is enorm. En in Scandinavië hebben ze gevangenissen die inderdaad lijken op wat dan hier cynisch wordt genoemd 5-sterrenhotels. Maar daar zie je dat het recidivecijfer iets van 15% is. Hier is het recidivecijfer 80% van de gevangenen. Dus het behandelen werkt. Dat is het hele idee. En dat politiek makkelijke stemmen winnende sluit ze maar op. Daar ben ik radicaal tegen.
En zijn er daders die zo beschadigd zijn dat het enige wat je kunt doen is de samenleving tegen hen beschermen?
Ja, ik heb TBS'ers gesproken die op de long stay zitten. Dat is eigenlijk de afdeling waar je niet meer uitkomt. En die zeggen ook, het is goed dat ik hier zit, want op het moment dat ik buiten kom, gaat het fout. En ik heb hier een plek en ik heb hier een bestemming en ik heb hier kan ik nog iets zijn. Ik heb iemand gesproken die daar nooit meer uitkomt en die werkt nu met gehandicapte kinderen. En dat is fascinerend dat hij zelf zegt, dit is beter voor mij. Maar zo beschadigd kun je dus zijn.
Het gezegde is, angst is een slechte raadgever. Meer nog dan dat, lijkt angst ook een goede voedingsbodem voor het kwaad. Angst voor de ander, de andere, zij die anders zijn. Is er een manier om je van die angst te bevrijden?
Die is er, maar dan is het denk ik eerst belangrijk om te weten, hoe werkt dat met die angst? Wij hebben allemaal de behoefte om ergens bij te horen. En dat is heel logisch en het is ook heel zinnig en ook heel natuurlijk. Het geeft je een kader en het geeft je een identiteit. Dus je hoort bij een familie of je hoort bij een land of je hoort bij een voetbalclub of je hoort bij een religie. Dat is heel gezond. En dat kan ook naast elkaar bestaan. Andere mensen horen bij andere dingen. Maar het wonderlijke is, de andere kant van de medaille is, dat vreemde prikkels. Darwin die was op een gegeven moment, die schreef bijvoorbeeld dat hottentotten vinden hottentotten het mooist. En Chinezen vinden Chinezen het mooist. Dat is dat natuurlijke horen bij. Maar de andere kant van de medaille is dat vreemde prikkels kunnen ook ons angst aanjagen. En dat kan maken dat jij niet ineens meer mijn buur bent, maar dat ik jou ga zien als een vijand. Want er is iets vreemds aan jou, iets wat ik niet herken. En dan gaat het wij-zij denken, wat een element is van ik hoor daarbij, jij hoort daarbij, dat overstijgt een kritische grens. En ik heb bijvoorbeeld Michael Ignatieff, dat is een journalist die verslag doet van de oorlog in Joegoslavië. Die zit dan op een bepaald moment bij de Servische soldaten. En die vraagt, maar wat is er nou toch gebeurd? Jullie zaten een paar jaar geleden nog met elkaar in de schoolbanken. Jullie werden nog verliefd op dezelfde meisjes. Jullie voetbalden bij dezelfde club. En nu zit je elkaar te beschieten en te vermoorden. Hoe kan dat? En dan zegt die man, wij roken Servische sigaretten, zij roken Kroatische sigaretten. En dan zegt Ignatieff, maar waar slaat dat toch op? Het zijn toch sigaretten? En dan zegt die man, ach, vreemden begrijpen er niks van. En wat hij doet, Ignatieff, die verklaart dat dan aan de hand van een begrip van Freud, het narcisme van het kleine verschil. En dat is wat er gebeurt als angst de overhand krijgt. Dan ga je kijken waarin verschilt hij van mij. En dan ga je die verschillen, hoe klein ook, opblazen tot in het groteske. En dan wordt dat, je kijkt met een narcistische blik naar de ander. Dus je bevestigt jezelf, je ontkent de ander. En dan krijg je dat een strijd wordt. En wat nou, om terug te komen op jouw vraag, is er een manier om uit die angst te komen? Dat is een manier om de, ja, er is een manier. En dat is die pluraliteit en die veelkleurigheid omarmen. En dat vreemde niet als eng, maar als interessant, als een meerwaarde te behandelen. En hoe kun je dat nou doen? Door, onder al die verschillen zit een existentiële overeenkomst. Namelijk, we zijn allemaal mensen. En dat klinkt heel opendeurachtig of clichématig. Maar ik heb het zelf ervaren voor een boek wat ik na dit boek heb gemaakt. Over HIV en AIDS bij marginale groepen wereldwijd. En daarvoor ben ik geweest met de fotograaf Adriaan Bakker bij transgenders in India en bij bendeleden in Zuid-Afrika. Nou, ik geloof niet dat er meer verschil kan bestaan tussen mij en een bendelid uit Zuid-Afrika. Qua alles. Taal, seksen, status. Gewoon, bedenk het maar. En toch voelden we allebei, bijvoorbeeld ik had een man geïnterviewd, 2 uur lang naar hem geluisterd. Geluisterd en niet geoordeeld over wat hij allemaal deed. Het was geen lievertje. En hij gaf zelfs toe dat hij zijn moeder zou vermoorden als dat op dat moment nodig was. En de volgende dag kwam hij naar me toe in tranen, omdat ik naar hem geluisterd had, omdat hij zich gezien wist. En dat vind ik van een kracht, dat heb ik op al die reizen gemerkt. Die verschillen doen er helemaal niet meer toe. Op het moment dat je naar elkaar luistert, naar elkaar kijkt, dan is het enige wat je merkt dat je allebei deel uitmaakt van de mensheid.
Om te luisteren moet je je angsten overwinnen. Hoe doe je dat?
Ik ben nooit bang als ik met iemand in gesprek ben. Op een of andere manier nooit. Ik heb ooit een man geïnterviewd. Die had 2 vrouwen verkracht. En ik ging naar. Ik had een afspraak met hem. Hij had zichzelf getransformeerd, zeg maar. Hij had zijn leven gebeterd. Ik ging naar hem toe. Ik had geen mobiele telefoon bij hem. We spraken af op het station in Bloemendaal. En hij zei, ik dacht dat we daar zouden interviewen, maar hij zei, loop even mee met mij naar mijn huis. Dus wij gingen naar zijn huis. En het was een heel groot huis, een villa. En we gingen naar binnen. En ik ging de eerste trap op. En toen werd de trap wat smaller. Tweede trap op. Toen werd de trap nog smaller. Derde trap op. En toen dacht ik, oeh,
ik ga naar een heel klein kamertje en daar zit ik alleen met die man, met dit verleden. Maar ik dacht ook, ik heb hem gevraagd om zijn ziel op tafel te leggen, wat hij zo gaat doen. Ik kan nu niet zeggen, ik vertrouw je niet, ik ga weg. Dan doe ik iets met die man, wat, dan beschadig ik hem. Dat kan niet. Dus ik moet gewoon nu mee. Toen kwamen we in dat kamertje, stond één stoel en hij zei, ga maar op het bed zitten. En ik dacht, oh my god. Maar het is een fantastisch interview geworden. Ook weer waarin hij zich zo helemaal heeft geopend. En dat ik dacht, waarin ik echt ook echt de bodem van zijn ziel heeft laten zien. Ja.
Denk je dat je door op dat bed te gaan zitten een soort van test hebt gedaan of een examen?
Nee, ik denk dat hij dat het echt voor dat hij misschien dat niet eens doorhad. Dat hoe dat denkproces voor mij op die trap was. Ik denk dat hij had echt zijn leven gebeterd. En dat was het feit voor hem. En alleen dat wist ik niet. Ik wist niet precies hoe het zat, want ik moest hem nog gaan interviewen. Dus. Maar ik heb je nog een ander voorbeeld. Ik had een man geïnterviewd in de gevangenis. En die had een moord gepleegd. En ik heb geïnterviewd. Ook hij vertelt zijn hele verhaal. Hij geeft zijn vertrouwen aan mij. En toen vroeg hij op het eind, mag ik je telefoonnummer? Want ik kom over 3 weken vrij. En dan wil ik laten weten wat ik van het artikel vind. Hetzelfde verhaal. Ik dacht, ja, ik kan nu niet zeggen, nee, je mag mijn telefoonnummer niet. Dat kan niet. Als je zoveel gevraagd en gekregen hebt en dan wordt dit gevraagd, dan moet ik hem dat vertrouwen ook geven. Nou, de directeur van de Belmbaaiers, die kwam hierachter en die was woedend op mij. En die zei, hoe kan het nou dat je dat doet, terwijl je zelf in de gevangenis hebt gewerkt? En toen moesten we samen bij hem komen, dus die gevangene en ik. En toen zei hij, en nu geef je telefoonnummer, papiertje aan mij, anders visiteren we je cel. En toen zei die man, ja, waarom denk je dat er iets zou gebeuren? Omdat ik een keer iemand vermoord heb, hoef ik Colette toch niet te gaan vermoorden? Dat is toch een heel ander... Dus die voelde zich ook miskend op die manier. Nou goed, ik ben daar weggegaan. Hij zei, ik ben het papiertje al kwijt. Toen heb ik het artikel later naar hem opgestuurd. En toen hoorde ik later dat hij had gezegd, ik ben zo ontroerd door het verhaal. Het eerste wat ik doe als ik vrijkom is Colette bellen en bij haar langs gaan. En dat is nooit gebeurd. Maar ik denk dat andere mensen noemen mij naïef of dom of gewoon stom. Zo kun je het ook zien.
De voorbeelden die je geeft, en dat zijn hele mooie voorbeelden, gaan steeds van de situatie van mens tot mens of tussen twee mensen. Maar er is natuurlijk ook kwaad op een breder niveau. En vandaar dat ik je een gedachteoefening zou willen voorleggen. Stel dat er buitenaards intelligent leven wordt ontdekt. En dat intelligente leven, dat is ons niet welgezind. Zou dat het kwaad of de angst of de weerstand tussen volken, stammen, naties, families onderling, zou dat die angst doen kantelen, dat kwaad doen kantelen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je hetzelfde ziet bijvoorbeeld bij voetbalclubs. Ik bedoel, Feyenoord is tegen Ajax en PSV is tegen Sparta. Maar op het moment dat we meedoen aan het EK of het WK, dan zijn al die Ajax-supporters, Feyenoord-supporters, Sparta-supporters, PSV-supporters samen voor Oranje. Dan vormen ze ineens een eenheid. Dus het wij-zij-denken verplaatst zich van een kleinere club naar een wat grotere club. Als dit zou gebeuren, dan zou je hetzelfde zien gebeuren, denk ik. Het wij-zij-denken verplaatst zich van de natie of het continent naar de mensheid. Maar ik denk dat je daar niet heel veel mee opschiet, want je houdt het vijandige wij-zij-denken in stand, alleen op een ander niveau. En wat Peter Sloterdijk zegt, is dat we juist vanuit een positieve ontwikkeling naar het begrip mensheid toe groeien. Dus dat is net een ander verschil.
Dat lijkt ons te brengen bij het thema macht en onmacht als oorzaak van kwaad. Het gevoel van macht dat gevormd wordt om de onmacht ten aanzien van gebeurtenissen in een mensenleven de baas te worden. Ik geef als voorbeeld pestgedrag, waarmee we al heel jong geconfronteerd worden. Zou het kunnen dat pestgedrag voortkomt uit de angst om anders de gepeste te zijn?
Zeker. Ik denk dat dat een hele goede verklaring is waarom er zoveel meelopers zijn op alle niveaus in de samenleving, zoveel conformisme is. De angst om zelf het slachtoffer te worden van een dader is heel groot. Dus is het alternatief, het beste alternatief, om een meeloper te worden. Misschien nog niet eens dader, maar wel meeloper. En pesten is zoals veel anderen, gaat uit van een groepsdynamiek. Het is nooit één dader en één slachtoffer. Het is een groep waarin zich dit plaatsvindt en waarin iedereen die deel uitmaakt van die groep, bijvoorbeeld een klas, moet een positie innemen. En het vereist veel moed, als je het over angst hebt, het vereist veel moed om een positie tegen een dader in te nemen. Want de dader is degene die superieur is, het slachtoffer is degene die inferieur is, die dat ook allebei zo ervaren. En om dan te gaan staan aan de kant van de inferieure is veel moeilijker dan om je te voegen aan de kant van degene die superieur is. Aan de andere kant denk ik ook dat mensen die gepest zijn, vaak zelf, niet vaak, soms zelf dader worden. En dat is weer dat mechanisme van wat je is aangedaan, dat is wat je kent. En dat is het gereedschap waarmee je kunt werken. Dus ik denk dat er die twee elementen in ieder geval een rol speelt.
Heeft macht ook niet iets bedwelmends, iets verslavends?
Absoluut, absoluut. Maar dat zien we natuurlijk op alle niveaus. Het hele verhaal van Rutte en het leugentje, dat is de nonchalance die eigen wordt aan mensen die gewend zijn aan de macht. Die gewend zijn aan het kunnen zeggen wat ze willen, kunnen doen wat ze willen, het leiden. Macht is enorm verslavend.
Zou het zo kunnen zijn dat je macht gebruikt als middel om je van angst te bevrijden?
Oh, dat is ook zeker zo. Ik vertelde je net dat ik nu TBS'ers aan het interviewen ben. En een van hen die zei, ik moest controle hebben. Want ik kan niet tegen het feit dat de situatie mij zou over mannen, of ik weet niet of dat een goede uitdrukking is. Maar dus hij gebruikte geweld om het gevoel van controle te behouden. Omdat hij anders zo bang was. Hij was zo bang van wat hem zou kunnen overkomen. Dus dat gebeurt zeker ook, ja.
Een ander aspect van onmacht is het gevoel niet gekend te worden, niet gezien te worden. En daaruit voortkomend dat je een daad moet stellen om dat te doorbreken. Bijvoorbeeld Karst T. die in Apeldoorn een aantal mensen omver rijdt en dan tegen een zuil botst. Wat zou je hier kunnen doen om dat te voorkomen?
Ja, ik heb een hoofdstuk geschreven over daders van bloedbaden. En essentieel voor ieder mens is dat je erkend wordt. En erkend op drie manieren. Dat je erkend wordt door je intimie. Dat je erkend wordt als volwaardig burger. En dat je erkend wordt in je eigen individualiteit. En als dat niet gebeurt, dan word je in feite als mens niet erkend. En dat zie je bij al deze daders. Die zijn niet gezien, niet gekend, voelen zich niet gekend. En dat zijn gekwetste zielen. Kwetsen komt van het oud-Franse woord kessé. En dat betekent verbrijzelen, verwonden. En dit zijn verwonde zielen. En wat gebeurt er dan op het moment dat niemand die wond ziet en niemand daar aandacht voor heeft, dan gebeurt er innerlijk iets waardoor ze de neiging krijgen, niet iedereen gelukkig, maar een aantal van hen, om een nog grotere verwonding in de wereld aan te richten dan de wereld hen heeft aangedaan, om op die manier een vorm van eerherstel of een vorm van wraak of een vorm van. En dat zie je bij al deze daders. En er zijn signalen die eraan vooraf gaan. Dus Karsté, die werd de tijd voordat hij met die auto op 30 april op de menigte inreed, was hij teruggetrokken geraakt, stil geworden. Iemand anders die een bloedbad had georganiseerd, die had signalen afgegeven in videoboodschappen die niemand had begrepen. Iedereen had laten zien, het gaat niet goed met me. Maar opnieuw waren ze niet gezien. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En iedereen zegt altijd, het is een individueel probleem. Dat is die dader. Maar ik denk dat het ook een maatschappelijk probleem is. Voor sommige mensen is het moeilijk om zich staande te houden in deze maatschappij. Die toch een rat race is en een harde maatschappij. En ik denk dat het belangrijk is dat we als maatschappij onze samenleving iets anders inrichten. Zodat er ook ruimte en erkenning en begrip is voor mensen die niet zo makkelijk meekomen. Dat die niet buiten de boot vallen. Dat we dat anders organiseren.
Het is niet moeilijk te onderkennen dat jij met Theodore Dalrymple, een Britse psychiater, weinig op hebt. Dalrymple vindt het benoemen van aspecten van opvoeding en ervaring als oorzaak van en excuus voor misdoen maar onzin. En stelt dat het simpelweg de verkeerde gerichtheid van de vrije wil is die de oorzaak is van het kwaad doen. Nu ken ik Dalrymple alleen vanuit jouw boeken en dus door jouw ogen. En ik krijg de indruk dat de man graag provoceert. Een knuppel in het hoenderhok gooit. Maar tegelijkertijd staat zijn stelling niet zo ver van die van de klassieke theologie. Waarin gesteld wordt dat het kwaad de afwezigheid is van het goede. En vooral niet van Augustinus, die het kwaad ziet als een verkeerde gerichtheid van de wil. Daartegenover staat zo iemand als Danzig of Victor Lamme, een neurowetenschapper, die betogen dat de vrije wil niet bestaat. Reflecteer daar eens op.
Nou, ik ben inderdaad geen grote fan van Dalrymple. En hij is een provocateur. Tenminste, ik denk dat hij ook bewust zo schrijft. Hij is psychiater en hij heeft gewerkt in de achterstandswijken in Londen en in Birmingham. En daar heeft hij heel veel mensen uit de onderklasse gesproken. En hij hekelt het slachtoffergedrag van mensen in de onderklasse. Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor de criminaliteit. Ze zeggen bijvoorbeeld, het mes ging erin als ze iemand hebben neergestoken. Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor hun relaties, voor hun alcoholisme. En hij hekelt dat en hij zegt, een slechte jeugd is geen excuus. Dus die kun je niet veranderen. Zet er een punt achter, neem je verantwoordelijkheid. Ja, en daar scheiden onze wegen zich. Want ik denk, waar we het eerder over hadden, maar zoals je liefhebben leert aan het feit dat het je voorgeleefd is, zo moet iemand je ook leren verantwoordelijkheid te nemen. Door je te corrigeren, door je op weg te helpen. Als je dat niet geleerd is, als je een jeugd hebt gehad waar je ouders crimineel waren, of waar wie leert je dan wat verantwoordelijkheid is? En ik vind dat hij daar dus te hard oordeelt over dat de vrijheid van iemand uit de onderklasse precies dezelfde vrijheid is als die van mij. Dat is niet zo. Ik denk dat vrijheid is individueel, de mate van vrijheid is individueel bepaald. Ik geloof niet, zoals Lamme of Van Danzig zegt, dat we geen vrije wil hebben. Van Danzig die zei bijvoorbeeld in het interview wat ik met hem had, kan ik nu besluiten jou te vermoorden? Nee. En dat was een soort van, ik heb dus die vrije wil niet. Ik zit ergens daartussenin. Ik denk dat de mate van vrije wil te maken heeft gehad met de mate van de mogelijkheden die je hebt gekregen. Dus heb je meer mogelijkheden gekregen, heb je ook meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid. En er zijn mensen die geen vrije wil hebben. Mijn zusje bijvoorbeeld, die is 60. Die heeft het niveau van een baby van 6 maanden. Geen vrijheid. De kleinzoon van een vriend van mij is verslaafd geboren. Heeft daardoor iets met de frontale cortex. Kan niet goed denken in oorzaak-gevolg. Is heel impulsief. Heeft een IQ van beneden de 70. Zijn vrijheid is er wel, maar is een stuk kleiner dan die van mij. Die van mij is groot doordat ik heel veel gekregen heb. Het heeft dus te maken met je genetische mogelijkheden en met je opnieuw met nature en nurture. En het is niet één vrijheid voor allemaal. Daar geloof ik niet in.
Ik vraag mij af, in wat voor positie brengt het mij als ik iemand tegenover mij heb die empathie, mijn medelijden verdient. Dat zet mij eigenlijk boven diegene, een trap hoger. Ik kijk op diegene neer.
Oh, grappig dat je het zo interpreteert. Nee, ik heb juist het gevoel wat hij nu doet is heel erg uit de hoogte. Omdat hij zegt, ik heb wel kunnen studeren, ik heb medicijnen gedaan, ik ben psychiater geworden, ik heb al die kansen. Maar daarom, dat wil niet zeggen. En hij geeft dan een voorbeeld, bijvoorbeeld van iemand die, een vrouw die heeft 3 mannen gehad en 3 kinderen uit 3 relaties en die komt bij hem. En dan, hij hekelt het feit dat ze zo losbandig, onverantwoordelijk omgaat met die relaties. Maar die blijkt dan zelf een moeder gehad te hebben die precies het identieke gedrag vertoonde. En dan vind ik het heel erg uit de hoogte als je zegt, jij moet hetzelfde kunnen als ik. Ook al is jouw situatie anders en heb je minder meegekregen, je moet hetzelfde presteren, hetzelfde verantwoordelijkheid laten zien als ik. Dan denk ik, dat vind ik een totaal gebrek aan empathie.
Tegen denkers als Plato en Spinoza en Nietzsche, die weinig op hadden met empathie en mededogen en medelijden, voer jij denkers op als Rousseau en Kant en Schopenhauer, maar vooral ook een moderne denker als Roman Krsnaritz, die juist dat mededogen en die compassie prediken. En je komt op basis van Italiaans onderzoek met spiegelneuronen die de scheiding tussen mijn ervaringswereld en die van de ander doet vervagen. Krsnaritz zelfs kondigt een homo empathicus aan. De mens is de mens geen wolf meer, maar een duif, een lam, een mens zelfs. Staan we werkelijk op het scharnierpunt van een nieuw denken dat het kwaad zal beteugelen, of is de wens hier veeleer de vader van de gedachte?
Allebei, denk ik. Dat kan ook nog, hè? Mm. Het is in ieder geval bij mij een wens. Maar ik ben ook erg, die noem jij nu niet in je vraag, maar dat is een boek wat mij wel heel erg heeft beïnvloed. Dat is Steven Pinker, hoogleraar psychologie in Amerika, aan Harvard, geloof ik. Die heeft een boek geschreven, echt 1000 pagina's, dikke pil, Ons betere ik. En hij laat daarin zien dat we eigenlijk steeds aardiger, liever zijn geworden. En het klinkt misschien sommige mensen blasfemisch in de oren als je gewoon elke dag naar het journaal kijkt en ziet wat er allemaal gebeurt. Maar hij staaft het ook met allerlei statistieken door het hele boek heen. Bijvoorbeeld 500 jaar geleden, dat is dan op individueel niveau, had je 50 keer kans, meer kans om slachtoffer te worden van een moord. Op een heel ander niveau, in de middeleeuwen gingen mensen graag, bij wijze van spreken, als familie uitje, gingen ze naar de markt om naar het vierendelen of het radbraken te kijken. Dat is nu ondenkbaar, voor in ieder geval voor als algemeen gevoel. Natuurlijk zijn er overal nog plekken waar veel geweld en veel marteling voorkomt. Maar als geheel zijn we gevoelig geworden voor het ondergaan van geweld en voor het zien van geweld en voor het doen van geweld. En we hebben ook steeds meer begrepen dat we instituties in het leven moeten roepen die ons beschermen tegen onszelf. Dus na de oorlog het genocideverdrag, de mensenrechtenverklaring. Dus we worden wat dat betreft slimmer als het gaat om hoe we die empathische maatschappij dichterbij kunnen brengen. En ik denk dat er inderdaad hoe het ook met af en toe met terugvallen is, dat er sprake is van een ethische evolutie.
Je zegt ethische evolutie, maar is dat niet heel situationeel en afhankelijk van hoe de maatschappij op een bepaalde plek in elkaar zit? Bijvoorbeeld in onze maatschappij, we hebben geen openbare terechtstellingen meer, maar er hoeft maar dit of dat te gebeuren. Een moord in een straat of een ernstig auto-ongeluk en iedereen staat met zijn videocamera klaar om dat te filmen. Is dat niet hetzelfde?
Ja, maar dat wordt natuurlijk nu ook strafbaar gesteld. Dus het is, we doen het wel, maar het is not done. Daar heb je weer een soort structuur die we in het leven hebben geroepen om te zeggen, als jij met de telefoon dit soort dingen gaat filmen, dan dat is niet ethisch. Het eerste wat je hoort te doen is te helpen of iets anders. Dus we hebben andere normen waar we ons aan. We hebben denk ik andere normen en waarden. En dit is wel natuurlijk situationeel. Kijk wat er nu gebeurt in Syrië. Kijk wat er gebeurt met IS. Politiek en ook historie spelen een enorme rol. Wat je maatschappelijke positie is in de wereld ook, als land, als cultuur, dat zijn allemaal elementen die een hele grote rol spelen. Maar ik heb de hoop en dankzij Pinker weet ik nu dat het voor een deel klopt, dat we toch langzaam, maar zeker een beetje opschuiven.
In het hoofdstuk over de filosofe Hannah Arendt leg je de verbinding tussen geweten en bewustzijn. Bewustzijn dat we onszelf niet toestaan onbewust te handelen. Dat weerhoudt ons van het kwaad dat in ons sluipt door conformisme, groepsdruk, gehoorzaamheid, wij, zij. Het geweten maakt ons bewust. Dat volg ik. Maar dan stel jij dat het bewustzijn het geweten scherpt. Is juist het geweten niet de stem uit het onbewuste of onderbewuste die evengoed door nature en nurture ons weerhoudt van het kwaad, zelfs als er geen sociale controle is? En is dat dan een tegenspraak of juist een bevestiging van jouw these?
In mijn ogen, of wat, zoals ik Hannah Arendt lees, Hannah Arendt die heeft het over innerlijke tweegesprek, wat heel belangrijk is. En daar grijpt ze terug op Socrates. Dat is de dialoog tussen ik en mezelf. En dat klinkt een beetje raar, maar het betekent dat je afstand neemt van je begeerte, je driften, dat je naar jezelf kijkt, naar je eigen gedrag kijkt. En het kwaad in jezelf, het potentiële kwaad in jezelf, verkent. Waar de grenzen liggen, en dat je probeert een soort innerlijke weerbaarheid tegen dat kwaad in jezelf op te roepen. Paul van Lange, dat is een hoogleraar sociologie, die zegt door dat voor te stellen, door je voor te stellen allerlei morele dilemma's en wat zou je doen, maak je jezelf sterker voor het moment dat je werkelijk voor dat dilemma komt te staan om de goede keuze te maken. Dat is een beetje een variant op wat Hannah Arendt bedoelt volgens mij met dat innerlijke tweegesprek. En dat denken, dus het voorstellen van die morele dilemma's, dat is het bewustzijn. Het geweten is, en dat bewustzijn dat scherpt je geweten. En het geweten aan de andere kant scherpt je bewustzijn. Op het moment dat je weet, voelt wat je niet moet doen of wel moet doen, en dat is inderdaad een kwestie van nature en nurture. Ik bedoel, het geweten wordt gewekt in de opvoeding. Hans Achterhuis die zei een keer, 2-jarige kinderen zijn de meest agressieve mensen op aarde. Dat is wat opvoeding doet. In het begin was er opvoeding. Opvoeding is beschaven, is bijschaven. En dat betekent ook dat geweten oproepen en schaven. Op het moment dat die opvoeding ontbreekt, dan is het heel moeilijk om dat geweten. Het geweten kan ook onder het stof komen.
Wel denk ik dat er, dat zegt Van Danzig, alle mensen hebben een fundamenteel gevoel voor mensenrechten in principe. Dat maakt het ook waarom het voor heel veel mensen, ook in oorlogssituatie, zo moeilijk is om een eerste andere mens te doden. Omdat je voelt dat je een grens overgaat. Maar ik denk dus dat ze heel erg op elkaar ingrijpen, geweten en bewustzijn. Dat het denken en het doen, dat zijn de twee elementen die moet je steeds met elkaar in verband brengen. Ik geef je een ander voorbeeld. Ik ga nu 30 jaar naar de Dominicus op zondag en naar de Ecclesia. En dat ene uur waarin je stilstaat bij wat voor mens wil ik zijn en aan wat voor maatschappij wil ik bijdragen, dat is als een soort, dat wordt een tweede natuur. Dat door daar zo lang elke zondag mee bezig te zijn, dan ga je het op een gegeven moment meenemen in, door de week. En dan naast de primaire reacties, bijvoorbeeld jij scheldt mij uit en ik denk, nou, je krijgt een koekje van eigen deeg, zit er inmiddels een tweede laag, maar waar zitten we nou zondag over te praten? En wat, dus de primaire reactie die wordt vervangen door een secundaire reactie. En daar zit volgens mij ook een beetje wat Hannah Arendt bedoelt.
Ja, je hebt het over ik en ik, ego en alter ego. Als je het hebt over het geweten, maar veronderstelt het geweten nou je niet juist een derde persoon, iemand of iets dat over je schouder meekijkt en te ongelegener tijd de moeilijke vraag stelt die je daardoor weerhoudt van het kwaad?
Nee, want dan krijg je meer de schaamte die een rol speelt. Ik denk dat je echt op het moment dat ik iets niet doe omdat er iemand is die over mijn schouder meekijkt, dan heb je het over schaamte, volgens mij. En ik denk dat geweten gaat over schuld. En ik denk dat dat echt iets is wat zich intern afspeelt.
In jouw boek lees ik De zachte krachten zullen zeker winnen. Henriette Roland-Holst. Gaat het met de wereld de goede kant op? Is er mondiale groei naar zachtheid? Of is het hebben van empathie en liefde een luxe die slechts gegeven is aan hen die voorzien zijn in hun eerste levensbehoeften, waaronder begrepen veiligheid en enige mate van zekerheid? Kortom, een luxe artikel.
Ik denk wel dat er een samenhang is tussen de mate van empathie die je kunt opbrengen en de situatie waar je in zit. Ik ben echt een situationele denker, zoals je hoort. Dus ik denk dat als ik in de Gazastrook woon, dan wordt het veel moeilijker om geen vijandsbeeld te hebben dan wanneer ik in Nederland, in Amsterdam-Zuid woon. Dat is echt een structureel verschil. Maar ik heb overal waar ik geweest ben, ook in de Gazastrook, mensen ontmoet die zo empathisch en liefdevol zijn. Terwijl aan die, als je de piramide van Maslow kijkt, aan de fundamentele behoeften niet eens voldaan is. Dus er is een kracht in mensen die die soms door alles heen groeit. Je hebt in de pedagogiek wordt er wel eens gepraat over twee typen mensen, orchideeën, twee typen kinderen, orchideeën en paardenbloemen. En de orchidee die wordt prachtig als je hem voldoende water geeft, niet op de tocht zet, het juiste licht geeft, dan krijg je een waanzinnig mooie bloem. Ik denk dat de meeste mensen zijn orchideeën. Maar je hebt ook paardenbloemen en die groeien dwars door alles heen, door het beton heen, tussen straatstenen door. Maakt niet uit of het regent of hagelt, of ze groeien. En die zijn er ook. En ik ben overal ook paardenbloemen tegengekomen.
Op basis van jouw boek en van het voorafgaande, welke ingrediënten en welke stappen zijn er nodig voor een menselijker mens zijn, om daartoe te komen en het kwaad te overwinnen? Hoe kijk jij daarnaar? Wat moeten we doen?
Ik heb in het slothoofdstuk van mijn boek geprobeerd dat een beetje bij elkaar te zetten. Dus dat ga ik nu maar even voorlezen, want zo kan ik het nooit aan jou vertellen zoals ik het hier heb gezet. Even kijken waar het staat.
Wat ben ik te weten gekomen over de bronnen van het tegoed? Over de mechanismen die ons beschermen tegen gewelddadig gedrag? Op individueel niveau een liefdevolle opvoeding in een fysiek en mentaal zuurstofrijke omgeving. Onderscheidingsvermogen, waakzaamheid, kritische zelfanalyse, sensitiviteit, empathie, het koesteren van een droom, een rijke innerlijke leefwereld. Op psychosociaal niveau het organiseren van tegenspraak, nonconformisme, burgerlijke ongehoorzaamheid, de aanstekelijkheid van empathie. Op maatschappelijk niveau, ik had het er net even over, beschermende instituties zoals de Verklaring van de Rechten van de Mens, de Trias Politica, het genocideverdrag, ruimte voor diversiteit, steunende netwerken om zwakke gezinnen, een leefomgeving die geen naargeestigheid en armoede ademt, maar lucht en licht, een strafsysteem, hadden we het ook over, dat resocialiseren hoger waardeert dan vergelden. Onderwijs dat kinderen schoolt in goed burgerschap, in een verantwoordelijke omgang met de ander, met vakken die de verbeeldingskracht prikkelen, het vermogen tot empathie verfijnen en het zelfgesprek oproepen waarvan het geweten een product is.
Colette, dank je wel voor dit mooie gesprek en voor het mooie boek.
Dank jij, Bart-Jan.
Dank voor het kijken naar Thomas Talk en graag tot de volgende keer.